Als u een Bijbel mee hebt, kan u meevolgen. Marcus hoofdstuk 10. Marcus hoofdstuk 10, vanaf vers 17. Er zijn heel wat mensen in de tijd dat de Heer Jezus op aarde zijn openbare bediening uitoefende. Zijn leven leefde eigenlijk als zoon van God, maar in een mens. Hij had veel ontmoetingen met mensen, maar dikwijls hele grote massa's. Ik denk dat er heel veel mensen op hem afkwamen. Maar ook met individuen. Met personen. Zo kwam bijvoorbeeld een zekere Nicodemus bij hem, midden in de nacht. Die wel eigenlijk precies niet weten van dat hij Jezus opzocht. Maar soms ook mensen op klaarlichte dag. Ik heb er eentje gekozen. Ik wil eens een keer stilstaan bij een ontmoeting die Jezus had met een rijke jonge man. En dat vind je in Marcus hoofdstuk 10 onder andere. In drie evangeliën wordt dat verhaald, of die geschiedenis beschreven. En het is toch wel opmerkelijk dat daar een man is, een jonge man, die in het front van veel mensen op zijn knieën valt voor Jezus en hem een vraag stelt. En dat is wel heel iets anders dan Nicodemus die zo in het geheim ergens zo van ook eigenlijk wel dingen wou weten van Jezus. We zullen een klein stukje lezen. We gaan dat stukje even doornemen. Dus Marcus hoofdstuk 10 vanaf vers 17. En ik ga gewoon een paar versen lezen en dan springen we iedere keer wel verder. En toen hij op weg ging, liep iemand op hem toe, viel op de knieën en vroeg hem: Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zeide tot hem: Waarom noemt gij mij goed? Niemand is goed dan God alleen. Nu, de Bijbel zegt niks over de leeftijd van deze man. Uitgenomen dat het om een jonge man gaat. Daar kun je het evangelie opmaken. En verder wordt gezegd dat hij rijk is. Hij bezat vele goederen. Op jonge leeftijd bezat hij vele goederen. Nou, je hebt vandaag de dag ook nog jonge mensen die al behoorlijk rijk zijn. Ik heb een jonge collega gehad, het meisje is denk ik 25 jaar, die laat nu een huis bouwen. Ja, 25 jaar, het is bijna af. Dan denk ik, ja, oké. Huh? Toen ik 25 jaar was, was er niks van huis bouwen. Hè? Zo, dus, dat komt dus wel voor, hè? Jonge mensen die rijk zijn. De sociaal-economische situatie in de Joodse samenleving ten tijde van Jezus lijkt wel wat op dat van bij ons. Eigenlijk, ja, er waren drie klassen. Heel, heel herkenbaar eigenlijk. Je had de rijken, je had de middenklasse, die kennen wij ook, en je had de armen. Die hebben wij ook. Veel mensen die niet veel hebben. En er komen er steeds meer bij. En de kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. Het Lucas-evangelie vermeldt dat het om een hooggeplaatst iemand gaat. Dus ik denk dat die man, of die jonge man, behoorde bij de rijkere klasse van de bevolking waar Jezus op dat moment was. En hoewel het niet specifiek aangegeven wordt, ik geloof dat het gaat om een zuivere Jood. Iemand die geboren was als Jood. Dus niet iemand die toegevoegd werd vanuit een ander volk of zo, maar echt een Jood. En hij had een reden om tot Jezus te komen. Hij had echt een prangende vraag. En wat was die vraag? Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Dat was zijn vraag. Nou, ik heb wat opspeurwerk gedaan, wat leeswerk. Je kunt dat doen via het internet of via boeken over deze geschiedenis, een beetje de achtergrond. En het Joodse geloof in de dagen van Jezus, wat geloofden zij? Ze geloofden dat elke Jood krijgt deel aan het komende Messiaanse Rijk, tenzij hij God en zijn verbond met Israël verloochende. Dat geloofden ze. Dus elke Jood, ook deze jonge man, geloofde dat hij deel zal hebben aan het komende Messiaanse Rijk, tenzij hij God en zijn verbond met Israël verloochende. En dat men Gods gaven van het verbond moest beantwoorden met gehoorzaamheid aan de wet. Je kon het heil niet verdienen, dat geloofden ze, maar wel verliezen door ongehoorzaamheid. Nou, dan ga je even terug naar Leviticus bijvoorbeeld, ja, het Oude Testament, Leviticus 18 vers 5. En daar staat, ja, gij zult mijn inzettingen en verordeningen in acht nemen, de mens die ze doet zal daardoor leven. Dat was zo'n beetje, natuurlijk in vogelvlucht, maar dat zijn twee grote elementen van wat deze jonge man geloofde. Maar hij lijkt te twijfelen aan dat heil. Hij lijkt te twijfelen aan zijn behoud, aan dat leven in die toekomst, dat Messiaanse vrederijk. Misschien ook wel doordat hij, natuurlijk kon het ook anders, die verkondiging van Jezus ook wel had gehoord. Ja. Want Jezus werd een heel bekende figuur hoor, daar. Ja, ze kwamen in grote getalen op hem af en ze luisterden wel naar hem. Ja. Nu, Jezus heeft heel veel gezegd, daarvoor moet u de Bijbel lezen natuurlijk. En dat is ook heel belangrijk, om dagelijks dat woord te lezen. Ik was een keer op café, dat gebeurt wel een keer, met de collega's. Zo vlak voor de vakantie, zo gaan we nog eentje gaan drinken. Zo, wat kan ik in meegaan? Nou, ik weet niet hoe we erop kwamen. En allemaal een keer ging het over ontbijt. Ik zei, kijk, ik ontbijt 's morgens twee keer. Oeh, waarom doe je dat? Ah, wel, ik ontbijt 's morgens twee keer, ik eet mijn boterhammen. En terwijl ik mijn boterhammen eet, lees ik in mijn Bijbel, dus ik eet twee keer. Want ik neem ook geestelijk voedsel tot mij. Zei, doe hij dat? Ja. Dus, dat is wel heel belangrijk. Dagelijks dat woord tot je nemen. Hè? Want daar staat het allemaal in. Ook wat Jezus gezegd heeft, die woorden die hij sprak, en ze zijn zo belangrijk. Nu, wat zei hij bijvoorbeeld? Voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en in hem gelooft, die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel. Mag ik hem even een beetje opzij schuiven? Volgens de techniek lukt dat? Oh, kan ik beter lezen. Dus, ik ga het nog eens zeggen. Voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. Of bijvoorbeeld, Jezus zei ook, gij onderzoekt de schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het welke van mij getuigen. En toch wilt gij niet tot mij komen om leven te hebben. En ik denk dat dat de reden is dat deze jonge man twijfelde aan zijn heil en eigenlijk een oprechte vraag stelde. Er is een andere situatie in de Bijbel waarin er een van de fariseeën dezelfde vraag stelde aan Jezus. Maar die had er een bedoeling mee en niet zo'n goede bedoeling. Oh, Jezus ergens een hak zetten. Hè? Maar ik denk dat deze man een oprechte vraag stelde. En ik word daardoor in gesterkt. Hij valt op de knieën voor hem. Nou, dat doe je niet zomaar als er allemaal mensen om je heen staan. Hè? Dan heb je wel een vraag, denk ik. En Jezus zag hem aan, je leest dat in vers 21, en kreeg hem lief. Dus ik denk dat deze man een oprechte vraag stelde, in tegenstelling tot een wetgeleerde die hem een strikvraag stelde. Nu, die jonge man begint, ja, ik weet niet waarom die zo begonnen is, maar hij begint alleszins meester. Hij zegt goede meester. Nu, de betekenis van meester heeft de betekenis van leraar. Hij bedoelde niet, kijk, u bent een goede leraar. Eigenlijk zei hij tegen Jezus, u bent een goed mens. En Jezus pikt daarop in. Jezus pikt daarop in en hij zegt, waarom noemt hij mij goed? Waarom? Niemand is goed dan God alleen. Jezus had ook best wel kunnen zeggen, ja, dat klopt. Dat had hij ook kunnen zeggen, ja. Dat had hij ook kunnen zeggen, ja, dat klopt. Nee, Jezus verwijst altijd naar zijn vader. Is dat wel eens opgevallen? Als Jezus spreekt, hij zegt, ik kan niets doen tenzij ik het de vader heb zien doen. Hij heeft het altijd over de vader. Hij wijst naar zijn vader. Hij wijst naar degene die hem gezonden heeft, zijn hemelse vader. Maar het lijkt ook al een beetje een inleiding op datgene wat hij nog gaat zeggen of wat hij gaat onderwijzen. Dat wist de jonge man natuurlijk nog niet, maar Jezus wist het natuurlijk al wel. Er is geen enkel mens die omwille van zijn eigen goed zijn of omwille van zijn goede werken een beroep kan doen op het eeuwige leven. Wist u dat? Er is geen enkel mens die dat kan. Zeg maar, ja, maar ben ik toch goed? Nee, er is geen enkel mens die dat kan. En Jezus gaat dat ook zeggen tegen deze jonge man, maar op een hele speciale manier. De apostel Paulus schrijft bijvoorbeeld in Romeinen 3, het is een bekend stukje hoor. Niemand is rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, niemand die God ernstig zoekt. Allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die doet wat goed is, zelfs niet één. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat deze jonge man vraagt, hoe kan ik dat krijgen? Hoe kan ik die erfenis, die eigenlijk wel van ons voor ons is, zij die de wet houden, zij die de geboden volgen, ja, ze gingen daarvan uit. Wat moet ik doen om dat in bezit te krijgen? En dan zegt Jezus tegen hem, in vers 19 en 20, gij kent de geboden. Dan kent ze toch? Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, gij zult niet ontvreemden, eer uw vader en uw moeder. Hij zeide tot hem, meester, dat alles heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. Dus Jezus grijpt terug naar de 10 geboden. En dan specifiek naar die geboden die betrekking hebben op de relatie met je medemens, met je naaste. Misschien even een vraag stellen nu. Waardoor zouden mensen van u kunnen weten dat je christen bent? Denk daar een keer over na. Hoe zou dat komen dat mensen van je weten, oh, dat is een christen? Nou, dat is niet, denk ik, om wat je zegt. Dat kan meehelpen. Maar het is om wat je doet. Hoe je bent. Hoe je gedraagt. Hoe je omgaat met je medemens. Dan ga je kunnen getuigen van, kijk ja, dan gaan mensen vragen stellen, maar waarom doe je dat eigenlijk? Waarom help je eigenlijk die vluchtelingen? He? Waarom koop je een huis om daar die mensen plaats te geven? Dat heb ik toch begrepen. He? Dus waarom doe je dat? Nou, er zit een reden achter. Vraag het maar aan Evert. Hij zal het klaar en duidelijk kunnen uitleggen. Jezus schrijft terug naar die geboden. De omgang met zijn volksgenoten, de omgang met zijn naasten, dat zal laat blijken of deze jonge man wel echt die geboden had onderhouden. Jezus, het lijkt wel of Jezus zegt, kijk, mag ik hier die test doen? Gij zult niet doodslaan. Oké. Ja, hij was, oké. Je dacht, ja, daar ben ik door, hè. Tweede test, gij zult niet echt breken. Oké. Dat had hij ook niet gedaan. Dat is goed op weg. Hè? Gij zult niet stelen. Oké. Hij was er ook door. Gij zult geen valse getuigenis geven. Oké. Gij zult niet ontvreemden. Nu, als je dat opzoekt in de 10 geboden, vind je dat niet direct terug, maar als je dan een commentaar op slaat, zie je dat het een soort samenvoeging is van een aantal. Of van, dus ze schrijven dan het 9 en 10e gebod, gaat over gij zult niet begeren. Bijvoorbeeld, als je op het bezit van een ander uit bent, dan ben je niet goed bezig, dan ben je aan het begeren, dat moet je niet doen. Of, in de tijd gebeurde het ook bijvoorbeeld, een dagloner zijn dagloon niet tijdig uitbetalen. Dan zou je ook kunnen zeggen, je moet niet ontvreemden, dat staat letterlijk, je moet niet beroven. Maar hij kon zeggen, oké, dat heb ik ook niet gedaan. Eer uw vader en uw moeder, oké, ik heb dat gedaan. Heb je naast lief als jezelf, oké, ik heb dat gedaan. De jonge man, hij moest er niet lang over nadenken. Geslaagd. Hij was geslaagd. Ja, je zegt het. Meester, dat alles heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. En vermoedelijk vanaf zijn 13e levensjaar. Want dan had hij bar mitzwa gedaan. En was hij een jongen die zelf verantwoordelijk was voor het onderhouden van de geboden. En de meisjes moesten dat een jaar vroeger doen. Allee, die waren dat een jaar vroeger. Start van hun 12e levensjaar. Ja, dat kun je opzoeken, hè? Ik heb dat opgezocht, want ik wist dat ook niet. Maar, dus ze zeggen, ik heb dat van mijn jeugd ervan gedaan. Dus, geslaagd. Nee. Er zijn vandaag heel veel mensen die ervan uitgaan dat er daar de dood niks meer is. Er zijn er heel veel. Hun leven is beperkt tot het leven op aarde. Dat denken ze tenminste. Ze staan er vanuit. Het is natuurlijk niet zo. Maar ze staan er vanuit. Na de dood is er niks meer hulp gedaan. Ze zullen zich vermoedelijk ook geen vragen stellen over het hiernamaals. Misschien wel eens hoor. Maar dat ze het niet willen weten voor iemand anders. Maar dat toch binnenin wel zo die onzekerheid heerst van is er iets na de dood. Maar er zijn ook nog heel veel mensen. Heel veel mensen die wel bezig zijn met wat er komt na de dood. En het gros van die mensen, die gaat ervan uit dat als er een hemel is, of als er iets is van een eeuwigheid, dat ze daar wel terecht zullen komen. En op grond waarvan? Ik ben een goed mens. Ja, ieder is zalig in zijn eigen geloof. Je kunt toch niet zeggen dat ik een slecht mens ben. Dus ga ik er wel komen als er iets is. Moesten zij diezelfde test doen vanuit die geboden, zouden ze ook een heel eind komen. Hoor. Zeggen van, oké, ik doe dat allemaal niet. Mijn leugentje om best wil, who cares? Dat mag nog, hè? Toch? Of niet? Nee, eigenlijk niet. Hè, maar alleen gaan ze er allemaal komen, hè? Ja. Maar het is natuurlijk niet zo. Maar de meeste mensen denken zo. Het is toch zo, hè? En als je in je eigen hart kijkt, eigenlijk is het ook zo. Je hebt ook niet even om. Doe ik het toch goed? Ben ik toch goed bezig? Maar de boodschap die Jezus in die tijd van deze jongeling predikte, geldt nog steeds ook vandaag. Voorwaar, ik zeg, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven. En ik kom niet in het oordeel. Want hij is overgegaan uit de dood in het leven. Er zijn twee belangrijke dingen in. Ja? Juist even aanstippen. De mensen moeten het horen. Ik ben heel blij dat ik het evangelie gehoord heb. Wist u dat? Want ik kon er een antwoord op geven. Ik was ongeveer 16, 17 jaar. En ik heb ja gezegd. Jezus is ook voor mij gestorven op Golgotha. En het had me gepakt. En ik ben nog steeds op weg met de Heer. Amen. Ik ben nog steeds op weg met hem. Ja. Mensen moeten het horen. Hoe moeten die mensen dat horen? Daarvoor moeten wij in actie komen. Ja. Toch? Ja. Ja, dat is. Hoe moeten die mensen het anders horen? En de mensen moeten in hem gaan geloven. En dat is het werk van de Heilige Geest in die mens die kan zeggen ja. En dat, geloof ik, kunnen we als kerk ook in Lokeren, jullie als kerk ook in Lokeren, doen. Nu, we gaan terug naar deze rijke jonge man, vers 21. En Jezus, hem aanziende, staat daar, kreeg hem lief en zeide tot hem, één ding ontbreekt u, ga heen, verkoop al wat gij hebt en geef het aan de armen en ge zult een schat in de hemel hebben en kom hier. In een herziende statenvertaling staat erbij, neem uw kruis op, staat daarbij. Sommige handschriften hebben dat, die woorden daarbij, volg mij. Je leest heel regelmatig in de Bijbel, vooral in de evangelie, dat Jezus het hart van de mens ziet. Hij weet wat in een hart van een mens is. Ook in mijn hart en ook in uw hart. Jezus weet dat. Hij weet wat er in het hart van de mensen is. En hij ziet dan deze rijke jonge man, hij krijgt hem lief, maar hij ziet dat die jonge man vastzit aan zijn geld. Wat ontbreekt mij nog? Ik heb het toch goed gedaan? Ik ben geslaagd voor de test. Het ontbreekt hem een ding. Je zegt, er ontbreekt je nog iets. Dus je bezit, verkoop het allemaal. Geef het aan de armen, je zal een schat in de hemel hebben en kom hier. Nou, dat antwoord had een enorme impact op die kerel. Hè? Moet ik je voorstellen. Je hebt de test gedaan, je bent geslaagd. Ja, je was geslaagd. Ik heb het goed gedaan. Dat Messiaanse Rijk zal voor mij zijn. En dan zegt Jezus dit. Verkoop alles wat je hebt. Geef het aan de armen en volg mee. Neem je kruis op en volg mee. Hij had even gedacht zijn twijfels overboord te kunnen zetten. En hij kon het niet opbrengen. Alles verkopen wat hij bezat en dat aan de armen geven. Almoes geven, oké, is allemaal goed en wel. Dat mag. Maar alles. En dan Jezus volgen. Is een van de, ik denk dat er maar één geschiedenis is waar dit zo duidelijk staat, dat er iemand is die zegt van, het had geen goede afloop eigenlijk. Allee, het lijkt erop, hè. Hij komt bij Jezus en hij gaat bedroefd heen, maar zijn gelaat betrok bij dat woord en hij ging bedroefd heen, want hij bezat vele goederen. Het is wel, hè. Dat gaat diep, hoor. Op dat moment, ik denk, zeg maar, alles verkopen, maar wat vraagt hij me nu? Verkoop alles wat je hebt, maar ik heb er zo hard voor gewerkt. Misschien heeft hij ook wat gekregen, hè? Van zijn ouders, een erfenis. Als je jong bent, als je zo rijk bent, dan moet je toch, hè? Als je 25 jaar bent, dan, en je hebt al een huis en een auto, meestal heb je dan wel wat erfenis of zo, of dergelijks, want je moet al heel hard werken om dat zo snel voor elkaar te krijgen, toch vandaag de dag. Hè? Je moet al 25.000 euro kunnen vrijmaken om bij een bank lening te krijgen tegenwoordig als jonge mensen. De bank zegt niet meer zo, het is goed jongen, doe maar. Nee, toch een keer, het is in orde, heb het al. We kunnen overwegen om u een lening te geven. 25 jaar, dan moet al behoorlijk gewerkt hebben. Dan mag je al beginnen met je 14e, zeg maar. Schat ik, als je nog wat overhouden. Dus dat is wel, nee, ik had een enorme impact. Dus logisch, zijn gelaat betrok bij dat woord. Hij ging bedroefd heen, want hij bezat vele goederen. Dat hij een schat in de hemel zou verwerven, dat hij niet meer gehoord. En Jezus zag dat. Jezus zag dat die jonge man aan zijn geld vast zat, aan zijn rijkdom. En dat maakte hem arm. Eigenlijk wel. Want hij kon nooit dat geestelijk leven, dat nieuwe leven ontvangen, moest hij dat vasthouden. Jezus, vers 23 zie je dat, rondziende zeide tegen zijn discipelen, hoe moeilijk zullen zij die geld hebben het koninkrijk Gods binnengaan. Geld speelt een enorme grote rol in onze samenleving, wist u dat? Een enorme grote rol hoor. Er wordt massaal op de lotto gespeeld. Je moest eens weten hoeveel mensen er op de lotto spelen in de hoop dat ze ooit het groot lot hebben. En de kans is 1 op, nou ik weet niet, ik speel niet op de lotto, maar het is een hele kleine kans dat je een keer dat groot lot hebt. Ja. Dat is echt gewoon commercie hoor. Ja, daar verdienen mensen geld aan. Ja. Geld heeft een invloed op je geluksgevoel. Ik heb een keer iemand gehoord, een toespraak van iemand, die heeft een boek geschreven over het geluk. Nou, ik heb daar wel geboeid naar zitten luisteren, want er komen heel veel dingen voor in dat boek die gewoon in de Bijbel staan eigenlijk. Ja, het kan ook bijna niet anders. Ja. Nu, dat zegt hij dan wel niet zo direct, maar... En hij spreekt ook over geld. Nou, geld maakt gelukkig, zegt hij, maar ook ongelukkig, want je moet er niet te veel van hebben. Daar was hij wel eerlijk in, vond ik eigenlijk. Net ietsje minder dan je nodig hebt, dat is. Maar geld geeft een geluksgevoel, moet eerlijk zijn. Geld en geldreserves. Belgen, ik ben Nederlander van geboorte. Ik ben al wat Vlaams geworden natuurlijk. Maar Belgen zijn keien in sparen, hè? Weet je dat? Keien sparen, sparen. Ik spaar ook. Maar vroeger, als ik mijn vrouw leerde kennen, dat is een spaarder. En als ik mijn zakgeld kreeg, ik gaf dat uit. Zakgeld. Dat moet toch niet in een zak blijven zitten, hè? Dan ging ik mee naar de bioscoop, of ik ging een keer een frietje kopen met een frikandel. Ja, van mijn zakgeld. Maar mijn vrouw kreeg zakgeld op de spaarrekening. Ja, blij dat ze dat gedaan heeft, hè? Ja, maar bij mij zat het in mijn bek. Bij wijze van spreken, nee. Ik vind zakgeld is vooruit te geven, toch? Krijg dan een keer zakgeld, moet niet uitgeven. Nee, maar het is maar voor... Maar geld is zo hoor, het speelt een rol. Geldreserves, dat heeft een invloed op je toekomstverwachting. Je hebt, zeg van, ik heb nog een appeltje voor de dorst staan. Ik moet me niet zorgen maken. Dat gaat wel in orde komen. Ja. Het speelt in op onze zekerheid die we zo graag... We hebben allemaal graag zekerheid. Dat is zo, ik ook hoor. Je moet heel eerlijk voor jezelf zijn. Geld speelt een rol in je leven. Ja. En... Als je niet oplet, gaat dat geld heersen over je. Terwijl juist de bedoeling is door het werk van de Heilige Geest, dat wij heersen over ons geld. En daar de dingen mee doen die God wil dat we doen. Ja, dat is eigenlijk hetgeen wat je in de schrift leest. Het speelt in op onze zekerheid. Je hebt wat minder zorgen als je wat meer hebt dan je dagelijkse behoeften. Het heeft invloed. Het is toch wel aangenaam, hè? Als je iets ruimer hebt, dan is dat, hè? Dan is een keer wat, hè? Kunt u een keer laten gaan zo. Hè? Nou, dat kan best leuk zijn. Ik vind dat toch. Hè? Nu, als je de Bijbel leest, staat niet in de Bijbel dat rijkdom wordt verworpen. Dat lees je niet in de schrift. Je hebt hele rijke mensen. Het begint al bij Abraham. Al die aartsvaderen waren rijke mensen, hoor, hadden veel bezit. Hè? Misschien niet in de manier waarop wij het zien, hè, maar vaak in vee en in grond. En, ja, ze waren echt wel bemiddelde mensen. Lees je niet dat de rijkdom verworpen wordt. Wat je wel tegenkomt in de Bijbel, en u bent dat misschien al tegengekomen als je zelf de Bijbel leest, dat er een waarschuwing is welke invloed het geld kan hebben op mensen, zowel op christenen als niet-christenen. In Prediker hoofdstuk 5 vers 9 bijvoorbeeld staat, wie geld lief heeft, luister goed hè, wie geld lief heeft, wordt van geld niet verzadigd. Je kunt er nooit genoeg van hebben. Het is zo. Ja, staat er. Nog wie rijkdom lief heeft van inkomsten, je hebt nooit genoeg. Als je graag geld hebt, wil je altijd meer. Dat is raar, hè? Het is een soort magneet. Zo van, ik heb nu 100 euro, ik wil er 200. Heb ik er 200, ik wil er 400. Heb ik er 400, ik wil er 800. Ja, tuurlijk. Hij wil meer en meer. En je kunt er dingen mee doen. En als je het gedaan hebt, wil je het nog grotere dingen doen. Zie je, dat is de malle molen van het leven. Wie geld lief heeft, het is waar hoor, wordt van geld niet verzadigd. Spreuken 23 vers 4 en 5 vind ik een hele goeie. In de vertaling van het boek. Doe geen moeite rijk te worden. Doe geen moeite rijk te worden. U kunt uw gaven beter voor iets anders gebruiken. Staar u niet blind op rijkdom, die in feite niets voorstelt. Rijkdom is ook maar vergankelijk. Zoals een vogel opvliegt, kan het weer verdwijnen. Voilà. Nou, denk aan maar even aan al die goede vaders die ook die aandelen gekocht hebben bij Arcobat. Hoe is dat? Debakel daar. Hè? En die zitten nu van, ik ken niets niet meer. En ze weten niet of het nog vrijkomt, hè, dat geld. Ze is weggevlogen. Nou, dat is op zich natuurlijk niet hun fout, want er zijn verantwoordelijken voor, hoor. Want uiteindelijk zijn er ook dingen gebeurd die niet mochten. Maar je ziet hoe, het is allemaal zo relatief, hè. Het kan zo snel verdwijnen. Ik vond het wel mooi, doe geen moeite om rijk te worden. Je kunt je geld beter voor iets anders gebruiken. Hè? Nou, het is ook zo, je kunt je geld beter voor iets anders gebruiken. En daar word je rijk van. Paulus schrijft aan Timotheus, want wij hebben niets op de wereld medegebracht, we kunnen er ook niets uit medenemen. Als we echter onderhoud en onderdak hebben, dan moet ons dat genoeg zijn. Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik, en in vele dwaas en schadelijke begeerten die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord. Dat is het grote gevaar achter geld. Nu, u mag voor mij de rijkste mensen zijn van heel België, heel Vlaanderen. Geeft niet hoor. Doe er dan mee wat God je opdraagt om ermee te doen. En dan ga je zien, dan bouw je een schat op in de hemel. Amen. Amen. Maar we moeten voor elkaar zorgen. Dat ook hoor. Want als er hier iemand is, ja, die morgen geen brood kan kopen, dan heb je wel een verantwoordelijkheid. Ja toch? Dan moet hij brood krijgen. Van wie? Van ons. Dan moeten we niet even bellen naar de overheid en zeggen van, ja, ik heb hier een probleem, er is een man die heeft geen brood, kunnen jullie daarvoor zorgen? Nee. Laten wij daar eerst maar voor zorgen. En dan ook kijken wat er alle mogelijkheden zijn binnen de sociale zekerheid hier in Vlaanderen. Want dat is ook genade. Rijkdom is voor veel mensen een reden om onafhankelijk van God te zijn en te blijven. Ze hebben zoals Paulus in hetzelfde hoofdstuk aan Timotheus schrijft, hun hoop en vertrouwen gevestigd op rijkdom. Onzekere rijkdom. Hij zegt, hun die rijk zijn in de tegenwoordige wereld, het gaat over nu, moet gij bevelen niet hooghartig te zijn en hun hoop gevestigd te houden niet op onzekere rijkdom, maar op God. Materiële welvaart, en wij hebben er heel sterk mee te maken, weerhoudt heel veel mensen om tot geloof te komen in Jezus Christus. Dus materiële welvaart, ze hebben God niet nodig. Ja, we hebben God niet nodig. We kunnen het zelf wel. We kunnen het zelf oplossen. Ook voor christenen kan het een belemmering zijn als je vast komt te zitten aan je geld. De in dorens gezaaide is hij die het woord hoort. En de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord. En hij wordt onvruchtbaar. Verzamelt u geen schatten op aarde, zegt Jezus. Waar mot nog en roest ontoonbaar maakt. En waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamelt u schatten in de hemel. Waar nog mot nog roest ontoonbaar maakt. En waar er geen dieven inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal uw hart zijn. Ik denk, je moet, als je de Bijbel leest, moet je soms gewoon even stilstaan. Zijn van, ja, we lezen er vaak over. Ik heb het al 10 keer gelezen. Want waar uw schat is, daar zal je hart zijn. Waar is uw hart, waar is mijn hart? Waar ben ik mee bezig, ten diepste? Niemand kan twee heren dienen, want hij zal het ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten. Gij kunt niet God dienen en mammon. Ik heb het ook onderstreept. Het gaat gewoon niet. En mammon staat voor een afgodisch iets van geld en bezit en rijkdom. Hebben wij een schat en heb ik al een schat in de hemel? Ben ik al aan het bouwen aan die schat in de hemel? Denk even aan dat liedje van Ellie Rickert, een beurs die niet oud wordt. Wat is dat? Hoe gaat dat ook alweer? Ik heb een schat in de hemel, dat zit erin. Hè? Ja. Heb je al een schat in de hemel? Heeft deze gemeente al een schat in de hemel? Denk het wel. Jullie zijn ook wel bezig, hè? Met mensen helpen en zo. Het is goed. Dan bouw je schat op in de hemel. Dat is heel goed om te doen. En zeker nu we de kans krijgen om vluchtelingen te helpen, komt het erop aan. Zijn we er klaar voor? Er wordt heel verschillend gedacht, hè, over vluchtelingen. Ik merk dat. We hebben een werkgroep bij ons in de gemeente gestart. We helpen aan vluchtelingen. Ik merkte dat er niet echt eenheid was in de kerk om ons gebouw beschikbaar te stellen, om ruimtes aan te bieden, om hun... We hebben zo'n vreemde kijk vaak op die mensen die alles hebben moeten achterlaten en hier naartoe komen. Ja, waarom komen ze naar hier? Natuurlijk is het hier goed. Ja. We hebben het ook goed. We moeten eerlijk zijn. Hebben wij een schat in de hemel? Christen mogen best rijk zijn. Ze hebben wel een opdracht. Dus God dienen met je rijkdom. God die ons alles rijkelijk ten gebruike geeft om wel te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig en mededeelzaam. En ik vond het zo mooi vanmorgen te horen, uit die brief, hè, van uiteindelijk hebben we alles gekregen van de Heer. Ook die gaven en talenten en hetgeen wat ons maakt wie we nu zijn en wat we allemaal kunnen. We hebben dat van God ontvangen, amen. We kunnen eigenlijk niks zeggen van, kijk, dat is allemaal van mij. Nee. Het is Gods werk in ons en het is genade dat we het mogen doen. En het zal genade zijn als je rijk mag zijn. Dan mag je de Heer dienen met je rijkdom. En laten we hopen en bidden. Misschien moeten we bidden dat we veel geld hebben, want dan kunnen we veel geld weggeven. Amen. Toch? Daarvoor moet je bidden. Zeg, Heere, ik wil rijk zijn. Nee, Heere, ik wil geld weggeven. Ja. Ik ken iemand die in zijn eerste jaar van zijn werk zijn salaris weggaf. Amen. Nou, je moet wel verstandig zijn natuurlijk. Hè? Je moet ook eten en drinken en zo. Maar het groot deel van zijn geld gaf hij weg. 1 jaar lang. Wauw. Dat is toch... En zijn discipelen waren zeer verbaasd. Ik ga terug naar Marcus. Over die woorden. Maar Jezus antwoordde weder en zeide tot hen, kinderen, hoe moeilijk is het voor zij die op geld of rijkdom vertrouwen, staat in de HSV-vertaling, het koninkrijk Gods binnengaan. Het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog eener naald dan dat een rijk het koninkrijk Gods binnengaat. En zij waren nog meer verslagen en zeiden tot elkander, maar wie kan dan behouden worden? Jezus zag hen aan en zeide, bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want alle dingen zijn mogelijk bij God. Zelfs de discipelen hadden het er moeilijk mee. Ze had zo'n impact wat Jezus daar zei tegen die jonge man. Ze zei van, verkoop alles. Geef het weg en volg mij. En hij zegt, het is verschrikkelijk moeilijk van de rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan. Ze waren totaal uit het veld geslagen. Maar wie kan er dan nog behouden worden? Moet ik je voorstellen wat voor een impact dat had. Die paar zinnen die Jezus daar zei. Ze waren verbaasd over zijn woorden. Ze waren nog meer verslagen. Je zou letterlijk kunnen vertellen. Ze waren bovenmate versteld. Ze stonden er verteld van. Wie kan er dan nog behouden worden? Zo'n impact had dat wat Jezus tegen die jonge man zei, die vraag stelde, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Wie kan er dan nog behouden worden? Blijkbaar trekken de discipelen uit de woorden van Jezus de conclusie dat het haast onmogelijk is voor een mens om behouden te worden. En ze stellen die vraag, wie kan er nog behouden worden? Nou, naar de mens gerekend lijkt het inderdaad heel moeilijk om tot behoudenis te komen. Maar Jezus wijst op wat God kan doen. Gelooft u nog en geloof ik nog dat er vandaag de dag mensen tot geloof kunnen komen? Geloven wij dat nog? Mensen zeggen, ja maar mensen geloven mij niet meer. Mensen vinden het maar raar dat ik geloof. Als ik gesprekken heb soms met mensen, dan heb ik het idee van, ik heb totaal geen, ja er is geen gemeenschappelijke reden om nog over het geloof te praten. Dit is allemaal zijn van, ze vinden dat maar vreemd. Zijn we nog, geloven wij dat nog, dat er mensen dat behoud kunnen om? En we hebben ook rijke mensen natuurlijk hier. Hè? Zeggen van, ja maar ik heb God helemaal niet nodig. Maar God bestaat trouwens niet. Hè? Sommigen zeggen dat God bestaat niet. Nou, dan zijn we dat niet goed. Hè? Dat is niet waar, hè? Toch? Nee, God bestaat wel. Ja. Ik was ooit in de kindersamenkomst. En er waren allemaal kindjes van een home. Die waren gekomen. Het was wel leuk. Er zat een klein manneke vooraan. En ik had ze over Jezus en over God. En op een gegeven moment staat hij recht. Zegt hij, meneer, mag ik iets zeggen? Ik zei, ja. Mijn opvoeder zegt dat God niet bestaat. Punt. Voilà. Ja, daar sta je dan, hè. Met al die andere kindjes van onze kerk. Nou, weet je wat een van onze kinderen zei? Ja, maar God bestaat wel. Zo, oh. Goed hè, want wij waren op kamp en we gingen naar het kampvuur en het ging regenen. En we hebben gebeden en het hield op met regenen. Dus God bestaat wel, voilà. Is dat niet prachtige getuigenis? Ik vond het zo sterk, toch? Want je staat even met je mond vol tanden hè, zo'n klein paddoederke daar, 5, 6, 7 jaar. Meneer, mijn opvoeder zegt God bestaat niet, punt, voilà. Einde discussie, einde verhaal. Ik vond het zo leuk. Niemand anders zei van, ja maar God bestaat wel. Is dat prachtig. Ja. God bestaat, wist u dat? Tuurlijk, God bestaat, hij is er. Anno 2016, hè. Anno 19. Anno 2016. Anno 2016, we zijn al 2016. Het jaar wanneer ik 60 ga worden. Dit is het jaar wanneer ik 60 ga worden. Kijk. En ik ben nog steeds op weg met de Heren. En we gaan er een paar jaar in. Als de genade mag ontvangen van de Heren, mogen we al die jaren met hem wandelen. En ik geloof dat nog steeds mensen tot behoud kunnen komen. En misschien kunnen we daarvoor bidden om af te sluiten. Mag dat? Rechtstaande met elkaar om daarvoor te bidden dat God mensen tot bekering brengt hier in Lokeren. En dat dit gebouw te klein mag worden. Jullie naar een ander gebouw moeten gaan. Ja, dat dit gebruikt kan worden voor bidstonden en jeugdsamenkomsten. En weet ik allemaal. Het zou toch prachtig zijn. Want Lokeren heeft toch veel mensen die tot behoudenis kunnen komen. Amen. Vader, ik wil u danken, Heren, dat we, ja, dat we ons eigenlijk iedere keer mogen verheugen in uw woord, Heren. Dit is een geschiedenis, Heer, die eigenlijk, ja, misschien wat in mineur eindigt. We weten niet hoe het verder gegaan is met deze jonge man die bedroefd werd, omdat dit het antwoord was wat hij kreeg op die prangende vraag, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? Maar Heren, u zegt het ook zelf, bij mensen lijkt het onmogelijk, maar voor God zijn alle dingen mogelijk. Ook voor mensen die hier in Lokeren wonen, rijken, armen, Heren, ook de vluchtelingen die naar hier komen, ze kunnen allemaal tot geloof komen als ze dat evangelie van Jezus Christus horen. En ik wil bidden voor deze gemeente, Heren, dat u deze kerk gebruikt om dat evangelie uit te dragen, Heren, naar woord en daad, Heren. En ze doen dat ook. Ik wil u daarvoor danken, heren, al jarenlang, heren, dat ja, die zorg voor de mensen die het minder hebben, die het moeilijker hebben. Heren, ik wil u danken, heren, dat u een werk wilt doen door de kracht van uw Heilige Geest, heren. En dat deze plaats mag bewogen worden, heren, omdat u werkt. En dat de vrijmoedigheid er zal zijn om te spreken over u, heren, en wat u kan doen. Heren, zegen deze gemeente, heren, in uw machtige naam. Amen. Amen. En bedankt voor jullie geduld met mij, want ik neem altijd wel mijn tijd in.